Meisjes en jongens, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmiddag dominee Vogel, emeritus predikant van de CGK, zal voorgaan. Wij heten ook eventuele gasten van harte welkom. Fijn dat u er bent en we hopen dat we samen een goede en gezegende dienst met elkaar hebben. En ook een hartelijke groet vanmiddag aan de mensen die op afstand deze dienst met ons meemaken, nu of later. De organist vanmiddag is Jaap Mulder. Hopen wij. Ah, kijk. Nou, we kunnen dus onderstrepen. De organist is vanmiddag Jaap Mulder. En de collecte is vanmiddag bestemd voor het werk van Felix Kohol. Bij de voorbeders van morgen is gedankt voor de geslaagde operatie van Gerard van Gurp. En is ook gebeden voor verder herstel. Voor zowel Gerard als ook voor Marten, de zoon van Gerard en Nienke. Wij gaan nu zingen, gezang 303, de versen 1, 3 en 5. En na Votum en Groet zingen we Psalm 124. Namens de Kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, laten wij in een ogenblik van stilte onze gedachten en onze harten richten op Hem die wij in deze dienst hopen te ontmoeten. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat dat wat Hij heeft geschapen en wat Hij is begonnen. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen nu Psalm 124.
Thank you.
Laten wij nu bidden. Heere God, wij danken u dat wij niet de eerste zijn die ons vertrouwen op u willen stellen. We danken u dat velen ons zijn voorgegaan en dat wij hun getuigenis ook vinden in de schriften die we steeds weer mogen openen. En we bidden u dat ook wij daardoor bemoedigd mogen worden. Dat ook wij zien dat u in mensenlevens en in perioden in de geschiedenis waarin uw mensenkinderen werden bedreigd, hen bemoedigd en geleid hebt. Dat u hen verlost hebt. En dat u hen ook draagkracht gaf om in moeilijke omstandigheden, in aanvechting, in tegenstand overeind te blijven en op u te blijven vertrouwen. Wees zo bij ons deze middag. Wees bij allen die met ons meeluisteren op dit moment of dat later zullen doen. Bemoedig ook hen in hun situatie. Leid ons in alle dingen door uw geest om Christus wil. Amen. Ik wil vanmiddag een gedeelte met u lezen uit Daniël. Boek Daniël, hoofdstuk 3. Het is een lang hoofdstuk en dat gaan we niet helemaal lezen. Ik zal proberen om het even wat samen te vatten en dan lees ik met u een kerngedeelte dat de tekst vormt voor de preek van vanmiddag. Koning Nebukadnessar van Babel heeft opdracht gegeven om een groot gouden beeld te maken en iedereen wordt uitgenodigd, en niet alleen uitgenodigd, maar ook bevolen om voor dat beeld te knielen. En we vinden verschillende opsommingen in dit hoofdstuk van degenen die dan allemaal uitgenodigd waren en die moeten knielen, en van muziekinstrumenten die daarbij werden gebruikt. En als dan iedereen moet knielen voor dat beeld, dan zijn er 3 mannen die overeind blijven staan. En dat wordt aan de koning bericht. En de koning is daar zeer boos over. Dat lezen we dan in vers 13. Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: we vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. En hoe het dan verder gaat, daar gaan we dadelijk in de preek het met elkaar over hebben. Ik wil hier naast nog een gedeelte lezen uit de brief aan de Hebreeën. In hoofdstuk 11 worden in deze Hebreeënbrief de namen genoemd van gelovigen uit het Oude Testament. Die hebben geleefd in het geloof. Die hebben vertrouwd op Gods belofte. En in vele ook moeilijke omstandigheden overeind zijn gebleven. Hij noemt er een aantal en dan zegt hij in vers 32. Daar beginnen we te lezen. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard. Die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Zij waren voor de wereld te goed. Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Hier eindigt de lezing van de schrift. Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Amen. Zingen we nu Psalm 66, de versen 3, 4 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Aan de rand van de kanonieke geschriften van het Oude Testament is in de tweede eeuw voor Christus een schitterend loflied ontstaan. Een onbekende dichter bezingt de grootheid van zijn God en roept heel de schepping op om met hem mee deze God te prijzen. Ik wil er u een klein stukje uit voorlezen. Geprezen bent u, Heer, God van onze voorouders, geloofd en verhoogd in eeuwigheid. Geprezen is uw luisterrijke en heilige naam. Geprezen, geloofd en verhoogd in eeuwigheid. Alle schepselen prijs de Heer. Bezing en verhoog hem in eeuwigheid. Hemelen, prijs de Heer. Bezing en verhoog hem in eeuwigheid. Engelen, prijs de Heer. Bezing en verhoog hem in eeuwigheid. Zon en maan, prijs de Heer. Sterren aan de hemel, prijs de Heer. En zo gaat het 40 versen lang door. Alles moet hem prijzen. Vooral de mensen. Geest en hart van de rechtvaardigen, prijs de Heer. Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer. Bezing en verhoog hem in eeuwigheid. Dit lied heeft de kanon van de schrift dus niet gehaald. Maar als u een nieuwe Bijbelvertaling hebt, waarin ook de zogenaamde deuterocanonieke boeken staan, die we vroeger apocrief noemden, dan kunt u deze prachtige hymne daarin in zijn geheel lezen. En ik kan het u aanraden. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het oude Hebreeuwse Testament, heeft dit bijna kanonieke geschrift wel opgenomen. En nu geef ik u te raden waar die Griekse Bijbel dit lied tussen de ons bekende geschriften een plaats heeft gegeven. Als ik niet beter wist, zou ik denken, ja, misschien ergens achter in het psalmboek. Tussen die halleluja-liederen waar de psalmbundel mee eindigt. Naast psalm 148 bijvoorbeeld. Ook zo'n loflied waarin heel de schepping wordt opgeroepen om de schepper te prijzen. Mis. Het staat op een plek waar je het wel in de laatste plaats zou zoeken. Het staat namelijk in Daniël 3. Om precies te zijn tussen vers 23 en 24. Dus tussen en die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. En toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op. Tussen die twee uitspraken vinden we in de Septuagint dus dit lied. Ja, want dit lied is de geschiedenis ingegaan als het gebed of het lied van de drie mannen in het vuur. Zij loven God en zijn schepping. Zij zingen, nota bene, vuur en hitte, prijs de Heer. En dat zingen ze dus niet na hun redding, maar dat zingen ze in het vuur. In die oven die zo hard opgestookt is dat de mensen die hen daarin gedeponeerd hebben het zelf niet hebben overleefd. En dan kunnen we natuurlijk zeggen vanmiddag, ja, maar dit is apocrief. Nou ja, dat is het inderdaad ook. Maar is het daarom ondenkbaar? Kennen we niet meer van deze verhalen, ook in de kanonieke geschriften? Jona, die God prijst voor zijn redding, in de vis, op dat moment dat hij nog door de vis is opgeslokt. Paulus en Silas, die hun lofzangen zingen in het binnenste van de gevangenis, nog voordat ze eruit bevrijd zijn. Jezus, die de lofpsalmen zingt vlak voor zijn gang naar Gethsemane. Het lied van die drie mannen in het vuur, dat sluit in elk geval naadloos aan bij de belijdenis die zij hebben afgelegd voor koning Nebukadnessar. En die voor de koning de reden was om hen zonder pardon tot de vuurdood te veroordelen. Welke God, zei Nebukadnessar, welke God zal jullie uit mijn handen kunnen redden? Wat een grootspraak klinkt daarin door. Uit mijn handen, daar zit heel het machtsvertoon in waarmee dit hoofdstuk uit Daniël vol staat. Nebukadnessar, de alleenheerser over Babel, heeft een gouden beeld opgericht. Dat werkwoord oprichten, dat wordt maar liefst 7 keer in dit hoofdstuk gebruikt. De proporties, ongeveer 30 meter hoog en 3 meter breed, doen eerder denken aan een machtige zuil dan aan een menselijke gestalte. Opgericht, overeind gezet, als een teken van bovenmenselijke potentie. Overigens heeft de verteller ongetwijfeld een binnenpretje gehad bij die afmetingen. 60 L en 6 L. Dat is het menselijke tot de hoogste macht verheven. Maar het komt niet aan 7 toe. Het blijft menselijk. Maar vlak dat menselijke machtsvertoon niet uit. Alles moet buigen voor dat beeld en in feite dus voor koning Nebukadnessar. De stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders van de gewesten. Alles wat petten draagt, buig je voor de koning. 2 keer klinkt die hele opsomming om ons des te meer onder de indruk te brengen van de macht van koning Nebukadnessar. En als ze dan van alle kanten gekomen zijn, dan worden ze meteen maar aangesproken als al gij volken, natiën en talen. Heel de wereld op de knieën voor Nebukadnessar. Maar wat een humor klinkt er door in de beschrijving van de aanbidding van dit beeld en daarin dus van de koning. Een potsierlijke opsomming van muziekinstrumenten. Ook een aantal keren herhaald. Als u dat hele hoofdstuk leest, dan komt dat steeds weer terug. Wat een geschetter en een fanfare. De beschrijving wekt onze lachlust op. Wat een zielige vertoning eigenlijk van menselijke macht die zichzelf overschreeuwt. Ja, maar het is intussen wel bittere ernst. Je moet het spel wel meespelen. Je kunt het je niet veroorloven om buitenstaande te blijven. Om staande te blijven, overeind, als heel de wereld buigt en in de koning de opgevoerde menselijke macht aanbidt. Alle volken, natiën en tongen wierpen zich ter aarde. Heel de wereld buigt voor Nebukadnessar. Ieder is gebiologeerd door dat machtsvertoon. Iedereen wiegt mee en buigt mee op de meeslepende fanfare van al die muziekinstrumenten. Want zo alleen red je je bestaan. Want wee degene die het spel niet meespeelt. De ovens worden al opgestookt. Iedereen. Nee, toch niet iedereen. 3 zijn er die recht overeind blijven staan. 3 mannen met Babylonische namen. Sadrach, Mesach en Abednego. Nog een opsomming. Het is een hoofdstuk vol opsommingen. Die 3 namen die worden maar liefst 13 keer in dit hoofdstuk opgesomd. Schijnbaar goed geassimileerde Babyloniërs. Maar we weten uit hoofdstuk 1 dat deze 3 mannen oorspronkelijk andere namen hadden. Hanania, Misael en Azaria, Joodse namen. waarin stuk voor stuk de naam van de God van Israël doorklinkt. Drie mannen dus, van wie in feite de identiteit is afgepakt. Losmaken moeten ze zich van hun eigen God, die notabene in hun namen aanwezig is, en buigen voor de goddelijke staatsmacht van Babel. Zij geloven in die God die zich noemt Ik Ben. Ik ben er, ik zal er zijn. Ik ga met je mee. De God die redt. Ja, de goden van Babel zijn in feite uitvergrote mensengestalten. Die redden niet. Die hebben jou nodig om hen overeind te houden. Iemand als Jesaja, die kan er enorm de spot mee drijven. Die goden van Babel, die zijn een last voor vermoeide mensen. Je moet ze op de schouder nemen. Je moet ze dragen in plaats dat ze jou dragen. En onze God, zegt Jesaja, is de God die van kindsbeen af jullie heeft gedragen. Maar die afgoden, die hebben jou nodig om overeind te blijven. Die pakken je eigenlijke identiteit om beelddrager van God te zijn af. Ze zuigen je leeg. Ze maken je onvrij. Ze bezorgen je angst. En als je je hachje wilt redden, dan moet je het spel maar meespelen. En als je niet meedoet, als je van die hele fanfare niks aantrekt, dan loopt het slecht met je af. Welke God zou jullie uit mijn handen kunnen redden, vraagt Nebukadnezar aan die drie die weigeren om door de knieën te gaan. Redden. Dat is feitelijk het sleutelwoord in Daniël 3. Daar draait alles om. Wie redt mij? Dat wil zeggen, wie brengt mijn bestaan tot zijn eigenlijke bestemming? Wie bewaart me voor de ondergang? Voor het verdwijnen en verdrinken in de massaliteit. Het buigen voor de macht waarvoor iedereen buigt. Het zingen van de liedjes die iedereen zingt. Kortom, het verlies van de unieke identiteit die God mij gaf. Wie redt mij uit de handen van de Nebukadnezars? En de drie mannen, ze tarten de koning. Ze vinden het niet nodig om op zijn vraag antwoord te geven, zeggen ze. Je moet maar durven. Tegenover de machtigste man van die tijd. Dat zeggen ze als ze een herkansing hebben gekregen. Dus het komt er wel op aan. Uw herkansing hebben wij niet nodig, heer koning. Indien onze God, die wij vereren, in staat is om ons te redden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, redden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Zelfs indien niet. Kijk, dat is geloof. Geloven is niet simpelweg, alles komt wel goed. De mannen gaan er niet bij voorbaat van uit dat het allemaal goed zal komen. Ze zeggen, God kan ons redden uit de vlammen. Maar zelfs indien niet, houden we aan hem vast en onderwerpen we ons niet aan een ander. Het is diezelfde gelovige vasthoudendheid van die Jood die bij het betreden van de gaskamer, het voorportaal van de vuuroven van Auschwitz, zei: God, u probeert mij nu wel mijn geloof in u af te nemen, maar het zal u niet gelukken. Geloven heeft niets triomfantelijks en een gelovige ontkomt niet bij voorbaat aan het vuur. Maar het geloof houdt vast dat er geen ander in staat is ons te redden dan deze God. Misschien redt hij ons niet van het vuur, maar wel dwars door het vuur heen. Weet u wat er volgens dat bijna kanonieke lied in het vuur gebeurt? Aan het slot van de lofzang roepen de drie mannen elkaar en zichzelf op om de Heer te prijzen. En daarbij noemen ze elkaar bij hun eigenlijke namen. Hanania, Misael en Azaria. In het vuur krijgen ze hun eigenlijke identiteit als dienaren van de God van Israël terug. En dan gaat voor hen ook die profetie van Jesaja in vervulling. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. Want ik, de Heere, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. En we hebben het in Hebreeën gelezen vanmiddag, dat ook niet ieder aan marteling en het vuur ontkwam. Maar dat mensen wel het geloof hebben bewaard in de God die redt. En dat gebeurt dus in die vuuroven van Nebukadnessar. God zendt zijn engel. En Nebukadnessar ziet tot zijn grote schrik niet drie verkoolde lijken in het vuur, maar hij ziet vier mannen door dat vuur wandelen. En als hij de drie eruit geroepen heeft, dan is die vierde ongemerkt verdwenen. Dan geeft Nebukadnessar zelf een antwoord op zijn vraag. Welke God zou jullie uit mijn handen kunnen redden? Dat was de vraag. En hij formuleert zelf het antwoord. Er is geen God die kan redden zoals deze. Het boek Daniël is een troostboek. Je zou het ook kunnen typeren als verzetsliteratuur. De verhalen uit de Babylonische ballingschap zijn een paar eeuwen mondeling doorverteld. En hoogstwaarschijnlijk te boek gesteld in de tweede eeuw voor Christus. Tijdens de onderdrukking van Israël door de wrede Syrische koning Antiochus Epiphanes. Die de tempel in Jeruzalem heeft ontwijd door daar een afgodsbeeld in te plaatsen. Die verzetsliteratuur werd heimelijk uitgewisseld. En wie het las begreep het. Nebukadnessar is Antiochus. Antiochus is Nebukadnessar. En met dat oude verhaal werd de hoop doorgegeven dat ook aan deze ballingschap in eigen land en stad, een eind zou komen. Het boek Daniël werd daarmee ook de belofte van de komst van een koninkrijk dat aan al die verdrukking een einde zal maken. En daarom is het ook goed om dit boek te lezen in de herfsttijd van het kerkelijk jaar, als we naar Advent toe leven. En daarom hebben de christenen van de eerste eeuwen in de tijd van de vervolging ook gretig in dat boek Daniël gelezen. In de overgeleverde christelijke kunst uit de eerste eeuwen vinden we heel vaak de afbeelding van die vier mannen in het vuur. De drie met hun beschermengel. Ter bemoediging van de martelaren tijdens die vervolging. God is bij je. Hij gaat met je mee door het vuur heen. En hij bevestigt je in je eigenlijke identiteit tegenover allen die dat beeld van God van je willen afpakken. Staat dat vuur toch niet erg ver van ons af? Ja, we lezen wel over vervolgde christenen. We weten dat er ook christenen worden gemarteld en gedood of onder het bestaansminimum leven in gevangenkampen. En soms zien we de gruwelijke beelden daarvan. Maar wij, ach, dat vuur, dat lijkt ver weg. Maar zijn er ook in onze samenleving geen machten aan het werk die ons onze diepste identiteit willen afpakken? Die ons met veel fanfare uitnodigen om het spel mee te spelen en te buigen voor de afgoden van deze tijd. durven we overeind te blijven staan. Ook als dat wellicht bepaalde vormen van lijden met zich mee zal brengen. Durven te zeggen, zelfs indien niet. Zelfs als mijn God mij niet zichtbaar redt uit wat mij overkomt, dan nog kan ik hem niet loslaten. De eerste christenen in die tijd van de vervolging zagen die engel die afdaalde, die godenzoon, zoals Nebukadnessar hem noemt, als een soort voorafbeelding, een type van de Heer Jezus Christus. Ja, als je vanuit het Nieuwe Testament terugleest in Daniël, dan zeg je ja, in het Nieuwe Testament lees ik in feite dat Gods eigen zoon afdaalt in het vuur waarin wij ons bevinden. Hij komt erin om ons het leven te geven. Dat is de diepste vervulling van de naam. Ik ben er, ik zal erbij zijn. En dat is ook de diepste grond voor het loflied dat in het vuur wordt gezongen. Het lied van hen die geloven in een God die op wonderbare wijze zijn schepping en zijn schepselen redt. Hanania, Misaël en Azaria, prijs de Heer. Bezing en verhoog hem in eeuwigheid, want hij heeft ons ontrukt uit het dodenrijk. Uit de greep van de dood heeft hij ons gered. Hij heeft ons bevrijd. Uit de laaiende oven, uit het vuur, heeft hij ons bevrijd. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn erbarmen. Allen die de Heere vreest, prijs de God der goden. Bezing en loof hem, want eeuwig duurt zijn erbarmen. Amen. Kunnen wij ook meezingen met die drie mannen in het vuur? Niet rechtstreeks, maar wel via Franciscus van Assisi. Franciscus is de dichter van het zogenaamde zonnelied, waarin God geprezen wordt om heel zijn schepping en al zijn schepselen. En het is bekend dat Franciscus zich bij het dichten van dat zonnelied heeft laten leiden door de tekst van dat gebed van de drie mannen in het vuur. En hij, Franciscus, heeft dat lied gemaakt toen hij doodziek op bed lag in het vuur van de beproeving. Wij vinden dat zonnelied in de vertaling van Schulte Northolt in gezang 400 van het liedboek. En ik stel u voor dat we dat nu met elkaar zingen in wisselzang, het eerste couplet allen, tweede de vrouwen, het derde de mannen, zesde weer de vrouwen, zevende de mannen en het twaalfde vers allen. En is nu het moment voor de inzameling van uw gaven. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u voor deze zondag. Dat we zo vanuit het samen zijn met de gemeente. Vanuit uw beloften een nieuwe week mogen ingaan. En we bidden u, leid ons deze week in alle dingen. U kent ons, u kent de vreugden en de moeite van ons bestaan. Wil in dat alles ons nabij zijn. En laten wij ook kenbaar mogen zijn als mensen die bij u behoren, als uw kinderen, die hun identiteit ontlenen aan uw grote naam. Geef dat we daarin overeind willen blijven staan tegenover alle machten die ons aan zich willen onderwerpen. Help ons om die machten, die afgoden van onze tijd te herkennen en niet voor hen te buigen, niet alle liedjes mee te zingen, maar te staan voor datgene wat wij van u hebben ontvangen en wat wij op grond van uw woord geloven. Te staan voor uw rijk dat komt. We bidden u voor allen die het daar nog veel moeilijker mee hebben dan wij. Allen die leven in een omgeving waarin ze verdrukt worden en misschien wel gevangen genomen, gemarteld, gedood. Houd hen toch, ook als u hen niet van die dood redt, overeind, Heere God. We danken u dat uw macht zich uitstrekt over de grens van de dood heen. We danken u dat Jezus Christus, die van u afgedaald is in deze wereld, dat hij door de dood is heen gegaan, de dood heeft overwonnen. En geef dat we zo ook mogen leven in het geloof dat hier het nieuwe leven begint, maar dat het ook niet meer zal eindigen met wat wij dood noemen. Houd zo heel uw volk, al uw kinderen staande en geef dat velen ook daardoor bemoedigd zullen worden en ook hun identiteit gaan ontlenen aan u en niemand anders. Hoor, Heere God, onze dank en hoor onze gebeden en ga met ons mee, ieder op zijn eigen weg. Ook door de nieuwe week heen, wij vragen het u. In Jezus' naam. Amen. Als slotzang zingen we gezang 483, een avondlied. En tussen vers 3 en 4 ga ik u voor in de belijdenis van ons geloof. Gezang 483. Laat ieder in haar of zijn hart met mij mee belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente gaat nu heen in vrede en draagt met u mee in de komende week de zegen van de Heer, om ook zelf tot een zegen te mogen zijn voor allen die op uw weg komen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.